Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Batterij, Kia de Beer en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze vrijdag aan tafel Mario Bilate, Dennis van Eersel en Geert den Oude. Geert, ja. Zondag, grote dag.
De grote dag zondag.
Je gaat de marathon lopen.
Afgelopen zondag.
Nee, komende zondag. Ja. Je gaat de marathon lopen?
Nee, in vergelijking daarmee is het zondag echt een grote dag. Ja, ik ga de marathon lopen.
Voor de eerste keer?
Voor de eerste keer. Met een aantal vrienden uit mijn voetbalelftal van VVOR. Die overigens wel meer ervaren zijn dan ik. Maar
niet in estafette, toch? Je gaat hem wel helemaal lopen?
Nee, ik ga hem helemaal alleen volbrengen. 42 kilometer en een beetje.
Ja. In wat voor tijd?
Rond de 4 uur.
Net te gek, hè, zijn ze, of niet?
Mij niet gezien. Echt.
Nee. Nou ja, het is opvallend. Nee, natuurlijk hartstikke knap, Geert. En iedereen die nu kijkt,
ik moet het nog doen, hè? Ik moet
de mooiste gaat lopen. Veel succes. Maar ja, je hoort het niet vaak, voetballers die het doen.
Arjen Robben heeft het volgens mij gedaan.
Ja, nou, ja. Zeker. Ja,
en die zie je niet voorbij komen zo snel. Ja, die de eerste keer 3 uur en tegenwoordig zit hij zelfs daaronder, volgens mij.
Ja. Ja. Dus ja, en Geert de Oude nu?
Nee, ik ben gewoon een strijkijzer die door de stad schraagt. Zondag.
Ja?
Ja.
Helemaal over de kook. Nou, we gaan je volgen.
Rustig.
We komen misschien op de radio dat we eventjes je nog gaan opzoeken zondag. Hoe vaak ben jij er deze week over aangesproken?
Over de marathon? Over Feyenoord Ajax bedoel jij? Nou, wel een aantal keer. Ja. Maar wat ik vooral leuk vond, dat de diehard Feyenoorders die... die konden hun lol niet op. En dat begrijp ik.
Ja, de meest gehoorde reflex die ik de afgelopen week hoorde, Mario, was... het had meer moeten zijn.
Zeker. Ik denk, op een gegeven moment was dat, 75e minuut. Zag ik even een statistiekje voorbij komen. 0 schoten op goal van Ajax. 0 schoten überhaupt. En Feyenoord had volgens mij 15 schoten op goal. Één doelpunt wat af wordt gekeurd vanwege een beetje ongelukkige positie van Ueda.
Dat was wel terecht, hè?
Ja, dat was wel terecht. Maar ik denk... mensen liepen 10-10-10 te scanderen, maar dat was ook niet heel raar geweest als het 10 was geworden.
Nee. Welke goal vond je eigenlijk de mooiste?
Die van Minté.
Die 4-0?
Ja, want hij krult hem in de verre hoek, maar de manier waarop hij zijn lichaam positioneert om die bal de verre hoek in te krullen, dat is technisch gezien nog best lastig. Meestal als hij hem nog een tikje naar links had gedaan en dan was het een stuk makkelijker geweest. Maar eigenlijk lag de bal eigenlijk... ja, een soort recht voor hem. En hij wist hem alsnog, doordat hij zijn lichaam op een dusdanige manier positioneerde, wist hij mooi in de verre hoek te krullen. Dus ik vond dat zeker de mooiste goal.
Technisch heel bekwaam.
Wat opvallend ook is, vooral over de statistiek gesproken, over de nul schoten. Kijk, Feyenoord heeft natuurlijk ook een aantal keer een periode gehad in de laatste 10 jaar... waarin de statistieken natuurlijk andersom waren. Dat Ajax na 70 minuten met 0-5 voor stond in de Kuip, dat Feyenoord weinig schoten had. Dat vergeten mensen wel eens, hè? Dus...
Nou, ik weet niet of de krachtsverhouding ooit zo groot is geweest tussen Ajax en Feyenoord. Er zijn wel eens klassiekers geweest dat ik van tevoren wist... ja, dit is een piece of cake voor Ajax. Maar dit was gewoon een afslachting van de bovenste plank. Ik kan me niet heugen dat ik ooit een klassieker heb meegemaakt.
Ja, maar een afslachting 0-5 in eigen huis, dat is ook afslachting, toch?
Ja, nee, tuurlijk. Maar dit was echt dominant voetbal,
maar
goed voetbal.
Dat is langer geleden dan je denkt. Dan heb je het echt over jaren 90 dat...
Een 0-5?
Met die 5, ja.
Oké.
Okay. Ja.
Anyway. Nou, ik zou zeggen dat het wel tussen 2000 en 2010 wel eens is voorgekomen.
Er is een keer 0-4 nog geweest in die jaren wel.
Ja. Oké. Okay. Maar ja. Weet je, dus dat vergeten de mensen. En dat geeft alleen maar aan in wat voor Feyenoord, of in situatie Feyenoord toen zat. En in wat voor situatie Ajax nu zit. Nou ja, en dat vinden mensen mooi in Rotterdam.
Ja, dat vertaalt zich tot een 6-0 voor Feyenoord. Hoe hebben ze het bij Feyenoord zelf verteerd deze week?
Uitermate goed natuurlijk. Maar ik moet zeggen, Arne Slot zei vandaag op de persconferentie wel iets heel erg moois over die wedstrijd. Dat hij zei van ja, het is ook niet gepast bij het huidige Feyenoord om hier nu 3 maanden lang de Polonaise over te blijven lopen. We zijn geen klein clubje. Het is bijzonder, het is historisch. Maar niet heel de tijd erop terug blijven komen. Dat is ook wel een verandering bij een stap die Feyenoord heeft gezet.
Ja, staat alles dan al in het teken van volgende week zondag?
Nou ja, uiteraard wel, al zegt Arne Slot vandaag op diezelfde persconferentie ook dat Feyenoord eerst plek 2 helemaal veilig wil stellen. Dat kan zelfs dit weekend al eventueel officieus, hè? Mm-hmm. Als Twente zou verliezen. Die gaat langs bij Ajax, maar in theorie zou dat inderdaad kunnen. En dan is het 12 punten met nog 4 te gaan en met het doelsaldo van Feyenoord, dan ben je er.
Ja, precies. Maar ja, al een klein beetje de schaduw vooruit richting volgende week. Is hier iedereen aan tafel overtuigd dat Feyenoord NEC gaat verslaan?
Ja.
Ja? Geen grijntje twijfel? NEC bezig echt wel een goed jaar, hè?
Zeker.
Nou ja, als je het gewoon in alles bekijkt, dan liggen de procenten absoluut in het voordeel van Feyenoord. Maar dat wil niet zeggen dat NEC geen kans heeft. En gezien het spel van NEC de laatste 5-6 weken... heeft NEC ook zeker een kans.
Ja, ik had het bij die wedstrijd van NEC tegen PSV. Toen had ik voor het eerst dacht van, die halen inderdaad ook wel, die kunnen ook in grote wedstrijden er staan en een hoog niveau halen. Maar als je Feyenoord dan ziet, als Feyenoord echt aanzet. En ik weet dat het was 0-0 bij Volendam, maar dat zat er misschien juist ook daarin. Als dit Feyenoord echt aanzet, in de Kuip ook nog eens, ja, dan is er voor bijna geen ploeg in Nederland houden aan.
Nee. Nou ja, die wedstrijd van NEC tegen PSV, toen miste NEC ook nog een bepaalde belangrijke spelers. Dus dat was inderdaad een knappe prestatie. Wie staat er zondag bij Feyenoord op doel uit bij Fortuna?
Dat gaat gewoon Timo Welleroyt er nog steeds zijn.
Oké. Want ondanks dat Bijlo dus wel weer bij de selectie is, hè, dat nieuws dat weten we inmiddels, gaat Welleroyt er wel dus zondag in die competitiewedstrijd in Sittard keepen. Wat zegt dat dan voor de rest van dit seizoen?
Nou, dat zegt nog niet wat over de rest van het seizoen. Maar Justin heeft vaker helaas voor hem met blessures te kampen gehad. En dan zorgen we altijd dat we een hele goede opbouw hebben naar het overnieuw weer gaan spelen. Nou, die is er de eerste keer niet geweest, hè, rondom de Conference League finale. Maar dan heb ik al uitgelegd dat toen in mijn beleving het niveauverschil tussen beide keepers dusdanig was, in combinatie met de laatste wedstrijd van het seizoen was, dat het risico te nemen was om Justin weer op te stellen. Dit seizoen heeft hij bij zijn vorige blessure die in zijn hand was, heeft hij heel veel training als speler mee kunnen doen. En later ook nog veel wedstrijden als keeper. Heeft hij ook nog een oefenwedstrijd tegen Excelsior kunnen spelen, waarna ik hem weer opstelde. Het is een heel lange aanleiding om te vertellen dat hij volgende week in de bekerfinale ook niet zal keepen, dat Timon dan zal keepen. En vanaf daar gaan we weer verder kijken. En zal het een strijd zijn tussen twee keepers die beide eerste keeper waardig zijn.
Mm. Hoe zal dit aflopen? Je begint te lachen.
Ja, omdat hij... Ik denk gewoon dat hij gewoon weer gaat keepen bij Lo straks. Hij heeft dus wel gezegd pas na de bekerfinale. Maar hij heeft heel veel woorden nodig om eigenlijk gewoon te zeggen dat Bijlo gewoon gaat keepen. Want hij kan ook aan het begin van het hele verhaal zeggen, nou, als Bijlo fit is, gaan we kijken wie nummer 1 is. Dat kan hij ook zeggen, maar dat doet hij niet.
Hij heeft ook een keer eerder gezegd over de laatste twee duels vorig seizoen. Feyenoord was al kampioen. Toen ging het weliswaar over Quinten Timber. Dat hij die toen ook weer heeft laten spelen toen hij terugkwam van een blessure met oog op het EK van Jong Oranje. Dat er toen aan zat te komen. Dat hij daar nu, wanneer Feyenoord plek 2 heeft veilig gesteld, dat hij daar ook rekening mee zou houden. Dat ging toen weliswaar over bijvoorbeeld Gernot Trauner. Met de Oostenrijkse selectie ten opzichte van Belen. Maar datzelfde zou natuurlijk voor Bijlo ook kunnen gelden. Wil hij nog een kans maken op het EK? En ja, dan moet hij wel bij Feyenoord weer gaan spelen. En als alles klaar is voor Feyenoord, dan gaat dat ook nog een thema zijn in zijn besluit.
Denk je dat Slot daar inderdaad rekening mee gaat houden? Als het gaat om de keuze voor Bijlo of Welleroyter?
Op het moment dat plek 2 veilig is gesteld, dan zie ik hem dat zeker doen. Ook omdat het gewoon een goed uithangbord is voor Feyenoord, denk ik, als je een keeper hebt in het Nederlands elftal. De vraag is alleen in hoeverre gaat hij dan ook daadwerkelijk keepen op het EK? Ja. Dat is dan ook nog eens de vraag.
Wat denk je?
Nou, ik denk op het moment dat hoe de afgelopen interlandperiode is gekiept door zowel Vlekken als Verbrugge.
Ja, die keepte allebei eigenlijk goed, hè?
Ik vond ze echt uitstekend keepen. Denk ik wel dat het lastiger gaat worden voor een Bijlo. Of dat het in ieder geval niet meer zo vanzelfsprekend zal zijn op het moment dat zijn twee concurrenten zijn, dat hij eerste keeper is.
Maar goed, we weten dus nu zeker dat Welleroyter de bekerfinale gaat keepen. Is dat ook, denk jij, even los van de fitheid van Bijlo, een soort van beloning voor die jongen? Ja, hè, omdat hij het gewoon weer geweldig heeft opgepakt.
Dat moet bijna wel. Ik kan me voorstellen, ik heb een heel sterk vermoeden dat Arne Slot vanaf het begin van het seizoen duidelijk heeft gecommuniceerd. Justin Bijlo, mits fit, is mijn eerste keeper. Welleroyter is mijn tweede keeper. Alleen, desondanks het feit dat een Welleroyter zal weten van oké, ik ben tweede keeper wanneer Bijlo fit is, denk ik wel dat het heel bijna ongepast zou zijn na zo lange afwezigheid om te zeggen, nou, de bekerfinale is om de hoek, je hebt het uitstekend gedaan, maar Bijlo gaat deze keeper. Ik denk dat dat wel echt als een schop onder de tafel zou...
Bij de Conference League finale 2 jaar geleden deed hij het wel. Maar ja, daarvan zegt Slot, het verschil was groter tussen toen Marciano en Bijlo. En nu is het verschil minimaal.
Ja, daar heb je het antwoord te pakken natuurlijk. Ik bedoel, Wellenreuther heeft het zo goed gedaan. Dat was bij Marciano natuurlijk niet sterker nog. Nee. Daar was best wel kritiek op ook. Hè. Op sommige wedstrijden in die Conference League campagne. Ze haalden uiteindelijk wel de finale met hem. Maar daar zaten echt wel fouten bij. Ja, en Wellenreuther heeft zich juist bewezen ook als puntenpakker op sommige momenten voor Feyenoord.
Ja, en zit PSV achter Wellenreuther aan?
Ja, is één van de gegaan. Het is niet dat PSV zich al concreet gemeld heeft. In Eindhoven zijn ze aan het voorsorteren om een vertrek misschien wel van alle drie de keepers. Dat ook Benitez een redelijk tot goed seizoen wil gaan
verzilveren. Ja.
En dan moet PSV natuurlijk meerdere keepers halen. Daar wordt hij in genoemd, net als Vaassen bijvoorbeeld. Dus, maar heel concreet is dat ook nog niet.
Nee, oké. Okay, maar goed, we gaan dat zien hoe zich dat allemaal ontwikkelt. Nu dus eerst naar Fortuna, Geert. Komende zondagmiddag om 2:30. Dan ben jij... ben je dan gefinished?
Nou, ik kan redelijk vooraan starten. Dus okay. als het volgens plan gaat, dan ben ik rond 2 uur...
Tussen de Keniaan loop jij gewoon.
Ja, het eerste stuk naar de brug.
Ja. Nee, maar goed, Fortuna, is het belangrijkste doel misschien wel voor die wedstrijd om Giménez het doel weer te laten vinden?
Maar ik denk dat afgelopen zondag moeten.
Ja.
Want ik denk niet dat zo'n makkelijke wedstrijd wordt zoals afgelopen zondag. Fortuna uit.
Fortuna uit wordt moeilijker dan Ajax thuis.
Dat denk ik wel, ja. En ik zou het ook helemaal niet gek vinden als Slot daar Ueda een keer gaat opstellen. Ik heb altijd gezegd, ook in de voorgaande seizoenen... waarin die twee andere jongens om een plek in de punt speelden. Die jongen die naar...
Dessers en Linssen.
En die andere jongen
die
naar Glasgow is gegaan. Ja. 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 Weet je, dus het was lastig en die scoorde ook nog eens allemaal... Alleen ja, Giménez op dit moment, ik weet het net niet te vinden. En dan vind ik ook dat je een andere spits de kans moet geven.
Ik geloof niet dat Slot dat gaat doen. En ik kan zijn gedachtegang daar heel erg in volgen. Want vorige week heeft hij er iets over verteld. Hij zei, het is ook niet zo dat Ueda met zijn invalbeurten zo op de deur heeft geklopt. Het zo heeft laten zien, zoals Belen dat bijvoorbeeld wel heeft gedaan. Als vervanger van Trauner. Dat je die dus nu ook laat staan. Ja, Ueda heeft ook die indruk nog niet achtergelaten. Dus ik zou het een week voor de bekerfinale... een heel gek moment vinden om dan Giménez eruit te halen.
Oké, maar ik kijk niet zozeer naar wie wel, wie niet. Want uiteindelijk is het alleen vorm. Alleen, weet je, als spits vind ik dat je een periode een kans moet krijgen. En niet één wedstrijd of een aantal invalbeurten... waar dat dan in één keer ervan af
moet. Maar dan is het toch juist raar om nu Ueda erin te zetten?
Nee, als jij de bekerfinale daarin meeneemt... maar ja, de bekerfinale, oké, het is de bekerfinale... maar het is ook gewoon een wedstrijd tegen NEC, weet je wel... waarin je een spits wil hebben die graag scoort.
Ja, het verschil daarin zit hem wel dat Ueda nog niet heeft bewezen... dat hij als eerste spits die goals kan maken zoals een Giménez dat kan.
Nou, in Feyenoord 1 nog niet.
Nee, dus dan zou ik persoonlijk, hoe ik het ernaar kijk... denk ik dat Slot zoiets heeft van... nou, hij heeft niet bewezen dat hij die goals wel kan maken... wanneer Santi dat niet doet. Dus dan kies ik voor een Santi Giménez waarbij ik weet... van als het hek eenmaal van de Dam is, dan gaan de goals komen. En wat je zegt, het ligt aan vorm. Hij heeft begin dit seizoen bewezen dat hij ook het net makkelijk weet te vinden... wanneer hij in vorm is. En ik begin wel te denken misschien dat hij een beetje... ja, niet een burn-out, maar dat hij misschien even gewoon in het dipje zit. Misschien fysiek, misschien ook wel mentaal.
Ja, maar je ziet dan heel veel dingen dat hij gewoon niet zijn vorm heeft. Je ziet dat hij heel veel met randzaken bezig is.
Hij biedt zelfs zijn excuses aan als hij na 6-0 tegen Ajax niet gescoord heeft.
Ja, maar dat is via social media. Dat moet je niet doen. Weet je, dat is teleurgesteld. En misschien vindt hij dat hij de fans teleurstelt.
Ja,
maar ik vind dat hij zich gewoon anders moet gedragen. En je ziet dat hij... dat heeft hij ook trouwens bij Mexico gedaan. Dat hij gaat simuleren, overtredingen simuleren of met strafschopsituaties. Weet je, en dat, ja, weet je, daar ga je het niet bij winnen. Weet je, daar krijg je sowieso de credits niet voor. Dus ik vind dat hij in alles op dit moment uitstraalt dat hij niet de juiste vorm heeft.
Nee, maar het zal hem natuurlijk gewoon enorm steken. Hij heeft er nu 3 gemaakt in 2024 in de competitie. 1 in de Europa League ook.
Ja, dus is het dan raar dat een trainer... een keer voor een andere spits.
Nee, maar Ueda heeft hij over het hele jaar pas 2 gemaakt in de Eredivisie.
Ja, maar Ueda heeft geloof ik 1 keer toen hij geblesseerd was of geschorst was, heeft hij gespeeld. Dus weet je, ik vind dat niet helemaal appels, of ik vind dat appels met peren vergelijken. Hij heeft gewoon nog niet de kans gehad om gewoon eens 4-5 wedstrijden te zien. En dat komt ook door, weet je, Slot laat een spits staan. Dat vind ik allemaal prima.
Maar jullie zijn allebei spits geweest. Jij bent nog op amateurniveau. Begreep je dan altijd de uitleg van een trainer van... nou, Geert, het loopt even een paar weken niet bij je. Kies voor een ander.
Laat ik het zo zeggen.
Je wilt toch juist blijven spelen om weer terug te komen bij dat oude gevoel?
Ik zou er doodziek van zijn op het moment dat een trainer tegen mij zou zeggen... jij bent uit vorm, je concurrent doet het niet beter... maar ik ga hem een kans geven. Terwijl ik in het verleden heb bewezen dat ik die goals wel kan maken... maar mijn concurrent niet. Op het moment dat mijn concurrent à la Excelsior... een Troy Parrott in 3 goals, 3 wedstrijden maakt... en ik maak er ook een paar en hij zegt... ja, sorry, jij bent op dit moment uit vorm. Ik heb een spits die wel in vorm is. Dan snap ik de keuze. Maar als ik mij moet verplaatsen in de schoenen van Giménez... als een trainer nu zegt, ik stel Ueda op... zou ik daar helemaal doodziek voor zijn. En dan denk ik, en misschien ook wel terecht... je zit al in een dip en dan ook nog dat eroverheen. Dan zeg je eigenlijk als trainer... ik ga er maar vanuit dat ik hem heel dit seizoen niet meer nodig heb.
En het is ook kapitaalvernietiging, hè? Want uiteindelijk gaan ze er nog steeds vanuit dat Giménez van de zomer een transfer gaat maken, sowieso.
Ik moet jou eerlijk zeggen, Dennis, ik kom natuurlijk voor het werk bijna wekelijks in Engelse voetbalstadions. En daar word ik eigenlijk ook wekelijks aangesproken door collega's of mensen rondom grote clubs. Dan heb ik het over Liverpool, Man United. Van joh, hoe is het met Giménez? Ze houden die Giménez op een of andere manier heel scherp in de gaten. Terwijl wij hier met z'n allen denken, ja, wat is er toch met die jongen aan de hand? Maar daar kijken ze waarschijnlijk toch ook gewoon vooral naar... wat hij in de eerste seizoen zelf toch voor fenomenaals heeft gedaan.
Ja, maar ik denk niet de komende anderhalf jaar... dat Giménez in de basis gaat staan bij een grote internationale club. Dus schrijf maar op.
Ja, maar dat boeit Feyenoord niet.
Wat zeg je?
Ik zeg, dat boeit Feyenoord toch niet?
Nee, dat weet ik wel. Maar uiteindelijk denk ik ook niet dat een club... wetende dat Giménez ook in de Nederlandse competitie speelt... nu opeens een half jaar bijna... onzichtbaar is, ja, dat is voor zo'n club ook heel belangrijk. Dus ik denk op dit moment in de zomer niet dat er opeens heel veel clubs voor Giménez in de rij zullen staan, internationaal, en dat hij daar ook gelijk gaat spelen. Dat geloof ik niet.
Wie is er zondag linksback bij Feyenoord, op bezoek bij Fortuna?
Ja, er zijn eigenlijk maar 2 opties voor. Of Marcos Lopez gaat naar tegen Volendam daar weer spelen. Of Bart Nieuwkoop speelt bij Feyenoord van rechts. En dan schuift de hele trio naar links op. En dan heb je Hansko daar. Deze keer verwacht ik dan dat dan wel het geval is. En niet dat opeens Geert Ruiden daar staat. Dat was echt als tactisch foefje tegenover Ajax bedoeld. Dus ja, of Hansko of Lopez gaat daar spelen. Opstelling hebben we nog niet.
Nee, duidelijk. We konden deze week wel zien via de Instagram-pagina van Quidlinci Hartman... hoe hij al begonnen is aan zijn revalidatie. Daarvoor is hij in Dubai. En het frappante was, bijna aangenaam verrassende... dat hij daar gewoon liep en oefeningen kon doen. En,
ja, is hij al geopereerd?
Weten we niet.
Nee, ja. Oké, maar als jij nog niet...
Het was niet zichtbaar in ieder geval.
Als jij nog niet geopereerd bent, dan weet je, het gaat erom dat de eerste week moet het vocht. Want er ontstaat namelijk vocht in een knie als je een kruisband scheurt. Weet ik uit ervaring.
Maar we weten niet zeker of het een kruisband is, hè? Dat weten we niet zeker.
Nee, maar... Oké, ik ben zeker de dokter niet. Maar laat ik er even uitgaan dat zo is. Ja. Soms moet je even...
9 maanden herstel is uiteindelijk...
Precies, soms moet je even een week of een dag of 10 wachten... voordat het eerste vocht uit de knie is. Anders kan je namelijk niet geopereerd worden. En dan, als dat vocht eruit is, kan je normaal gesproken... Je kan zelfs hardlopen gewoon rechtdoor. Ja. Die kruisband zorgt voor stabiliteit, vooral met zijwaartse bewegingen. Ja. Dus op het moment dat hij nu gewoon daar loopt... ja, en nog niet geopereerd is, kan dat. Is die straks geopereerd... afhankelijk van wat voor soort kruisbandoperatie... want je hebt verschillende varianten... Dan moet hij of 6 weken met krukken... of 1 week met krukken... en dan al heel snel gaan afbouwen. Ja, maar dat hangt er even af wat voor soort operatie jij krijgt.
En het kan ook zo zijn dat vaak zie je dat... wanneer jongens een kruisband hebben afgescheurd... dat die eerste 6 weken worden gebruikt... om de spiermassa vooral op te trainen. Zodat na die operatie heb je natuurlijk een heel dun beentje. Dat weet ik ook uit ervaring. Maar wanneer je die krachttraining ervoor hebt gedaan... heb je gewoon je muscle memory, zeg maar. Die ervoor zorgt dat je die massa weer sneller terugkrijgt... op het moment dat je revalidatie begint. Dus dat zou ook een...
Dus zo hoopvol als dat het eruit zag, is het waarschijnlijk...
Nou ja, je zag meestal... Het eerste waar ik naar keek was naar zijn knie. En meestal zie je, wanneer de... ook zelfs bij een kijkoperatie... zie je meteen van, oké, hij is geopereerd. Want dan heb je ook vaak zo'n compressiekous om je knie. Ja, en dat zag je niet.
Plakkertjes op de knie, want je hebt van die toegangspoorten die gemaakt worden... Kijkoperatie gaat met de apparaten erin zo. Ja, ik ben hier net...
jongen, niet te geloven, jongen.
Ik kan zo een uitzending van Medisch Centrum West vullen hier.
Ja, of gaan werken in het Erasmus. Niks aan de hand. Beetje snijden?
Nee, dat doen de mensen daar tekort.
Oké, ja, dat is waar. Zou Heerenveen een goede stap voor Robin van Persie zijn als hoofdtrainer?
Zeker. Ik denk dat een club in de middenmoot met de juiste ambities... een hele goede stap zou zijn voor een trainer als Robin van Persie. Zeker. Ja.
Dus logisch dat die club zich bij hem heeft gemeld. Geert zit nee te knikken.
Ik twijfel voor, vanuit Van Persie zelf of dit nou het instapmoment is bij Heerenveen. Daar gaan ze echt weer ook opnieuw moeten beginnen. Daar gaan volgens mij heel veel mutaties bij die selectie plaatsvinden. Ik snap wel zijn stappenplan dat hij ergens hoofdtrainer wil zijn. En dat je dan, ik denk dat het juist verstandig is om niet in één keer dat bij Feyenoord te doen. Als dat dan een optie wordt, mocht Slot inderdaad weggaan. Je hoort alle mitsen en maken al. Maar of Heerenveen daar de juiste optie voor is, ja, ik twijfel daar wel aan als ik mijn oor ook te luisteren leg daar.
Het hangt er ook een beetje vanaf wat voor type trainer het is. Kijk, misschien als er een leegloop is bij Heerenveen, maar hij krijgt wel zeggenschap over een deel van de selectie die gehaald wordt. Ja. Kan hij wel die selectie dusdanig gaan vormen dat hij uiteindelijk de speelstijl die hij wil implementeren makkelijker kan implementeren, omdat hij de spelers haalt die hij wil. En als hij het al moet doen met een selectie die grotendeels is gevormd door zijn voorganger, dan is dat alleen maar moeilijker voor een net beginnende trainer, denk ik.
Ja, alleen ik vind het niet de juiste stap. Omdat, en dat zegt even niets, laat ik dat even benadrukken, dat zegt helemaal niets over de trainerskwaliteiten van Robin. Weet je? Want die moet hij gewoon, of die heeft hij, en die moeten opgebouwd worden. Alleen ik vind een club manager, want als je gelijk hoofdtrainer wordt van een BVO in de Eredivisie, dan ben je ook een manager. En ik heb ook te vaak gezien bij andere jonge trainers die dat te snel doen en het afbreukrisico is gewoon veel te groot. Dus ik zou het niet de juiste stap vinden.
Wat dan wel?
Nou, assistent trainer worden bij een BVO.
Nou, dus misschien wel bij Feyenoord. En zou dat dan toch niet een optie zijn om een keer bij Feyenoord te gaan doen?
Ik denk dat er voor de kwaliteiten van Robin altijd een plekje vrij is. Maar dan moet Robin dat zelf ook willen. En volgens mij heeft Robin, en dat weet ik wel zeker, toen wij een assistent zochten, heel nadrukkelijk aangegeven dat dat niet de rol is waar hij zichzelf in ziet. Maar hij is dit jaar wel betrokken bij ons, omdat hij de cursuscoach betaald voetbal doet. Dat kan je niet als assistent zien, maar de dagen dat hij er is, dan assisteert hij ons wel. Dan jouw vraag wat ik hem zou adviseren volgens mij.
Ja.
Dan denk ik dat Robin daarin mijn advies niet nodig heeft. Omdat een van de bijzondere dingen van Robin vind ik dat hij eigenlijk ook al best wel vroeg na zijn carrière zo duidelijk en nadrukkelijk weet wat hij wil. Namelijk hoofdtrainer worden. En daar doet hij ook alles aan. En dat vind ik heel mooi om van de zijkant weliswaar, want ik zei al, hij loopt wel bij ons mee, te zien met wat voor fanatisme en gedrevenheid hij dat doet. En dat hij natuurlijk de oud-topspeler is die vanuit het voetballen al heel veel ervaring heeft meegenomen, maar dat hij ook heel graag als trainer die ervaring mee wil nemen, maar daar ook dingen aan toe wil voegen. Dus hele grote staf om zich heen verzameld bij de onder 18, is het, dacht ik. Ja, onder 18 ook om die spelers te helpen, maar ook om zichzelf te ontwikkelen. Dus Robin heeft daarin, denk ik, mijn advies niet nodig. En als hij die wel zou vragen, zou ik het hem één op één geven. En niet hier.
Ja, oké. Okay, dus hij vindt er wel wat van. En ik denk ook dat ook Slot weet, kijk, als we bijvoorbeeld Dirk Kuyt nemen, en die vergelijk ik met Robin van Persie als topspeler, want die heeft ook in de top gespeeld, hoe dat is misgegaan. Weet je? En dat wil niet zeggen dat Dirk Kuyt een slechte trainer is of was.
Vorige week.
Weet je? Maar die heeft ook een stap terug gedaan na twee mislukkingen. En misschien nu wel de juiste stap genomen op een eerste divisie niveau in België.
Maar je kunt ook de vergelijking met Van Bronckhorst maken, Geert.
Luister, er zijn altijd uitzonderingen. Dus als we het over de uitzonderingen hebben, dan kunnen we waarschijnlijk nu een lijstje boven op de redactie halen en dan sla je mij mee om door. En dat vind ik allemaal prima.
Ik denk niet dat het lijstje uitzonderingen heel groot is, hoor.
Nee, maar niet zo groot.
Nee.
Nee, precies. Dus waar het mij om gaat, is dat ik denk dat zowel Kuyt als Van Persie goede trainers kunnen zijn. Ook gezien hun vele voetbalervaring die ze mee kunnen brengen. Maar het managen van een club, ik denk dat je daar, als trainer niet in moet vergissen. En ik gun Robin het allerbeste. En als hij alsnog naar Heerenveen gaat en het lukt hem, dan weet je, super, super gedaan. Maar de kans is niet zo groot over het algemeen dat een trainer vanuit een jeugdopleiding, om zo te zeggen, naar een als hoofdtrainerschap in een BVO gaat, dat gelijk heel succesvol is.
Ja, ik denk dat het rijtje uitzonderingen juist wel aanzienlijk is. Mits je meteen juist wel een hoog niveau instapt. Want niet alleen Gio bij Feyenoord. Je hebt het gezien met Cocu bij PSV. Wel een slecht eerste jaar, maar daarna kampioen geworden. Frank de Boer bij Ajax, ook zonder noemenswaardige ervaring. Meteen ook bijzonder succesvol geweest met prijzen. En Kuyt heeft juist zo'n lagere stap gedaan. Ja, en als dat dan mislukt, dan kom je daarna meteen alleen maar in tredes omlaag.
Ja, Ruud van Nistelrooy.
alle trainers die jullie opnoemen, die zijn ingestapt bij een club waar je meteen moet presteren. Dus een Gio bij een Feyenoord, dat is alles of niets. Ja. Een Frank de Boer bij een Ajax, dat is alles of niets. Dan moet je ook meteen zeg maar voor de bovenste... Ja, bij Ajax moet je kampioen, maar de Feyenoord
ook. Maar dat is toch overal, Mario? Dat blijkt er ook met Kuyt bij ADO is er ook nu alles of niets.
Maar bij ADO moesten ze ook promoveren, omdat ze het jaar daarvoor natuurlijk in de laatste 10 minuten alles weggaven tegen Excelsior. Dus die druk lag erop. Op het moment dat de Van Persie naar een Heerenveen gaat, waarom ik denk van hij kan beter naar de Heerenveen gaan dan meteen beginnen bij Feyenoord, is omdat hij daar... als het ware, wat ik zeg, iets meer naar zich toe kan trekken. En de club hopelijk daarin naar hem toe kan uitspreken van... hey, je hoeft niet meteen Europees voetbal te halen. Haal je dat, is dat mooi. Maar we geloven in jou, we willen bouwen, we willen een sterke selectie vormen. En in de loop der jaren
Ik herinner me van die gesprekken met Stijn, die zijn uitgelegd... dat uiteindelijk het ultieme doel, en ik weet niet of dat direct al volgend seizoen zou zijn... is toch echt wel weer dat Europese voetbal halen in Heerenveen, hoor, jongens. Dus goed, we gaan het zien. Ik wil met jullie naar Sparta. Want dat gaat morgen op bezoek bij Almere City. Wordt dat een spektakel?
ik hoop het.
Een beetje een gescheurde vraag dit. Ik bedoel dat je er zelf iets van vindt ook, Bart.
Volgens mij heeft Sparta thuis van Almere verloren, klopt dat?
Dat klopt.
Ja, 1-2, begin november. Ja. Dat klopt. Dus er is wat recht te zetten ook door Sparta.
Weet je, Almere is op dit moment de koning van de gelijke spelen. En weet je, die spelen oké voetbal, maar het is niet heel attractief of zo.
Nee, maar dat is Sparta natuurlijk ook niet. Dus die tweede helft tegen Heracles of
Maar Sparta is een beetje... Ja, dus niet helemaal, maar het is een beetje alles of niets. Weet je, ze hebben fantastische wedstrijden... en die worden dan of gelijk gespeeld tegen een goede tegenstander of gewonnen. Ja, of Sparta verliest, net als laatst thuis weer van Heracles. Ja. Weet je? Maar Sparta probeert wel in ieder geval doelpunten te maken. Ze hebben ook veel jongens die doelpunt kunnen maken. Ja,
Lauwitsen waarschijnlijk er weer bij. Geen onbelangrijk detail in het spel van Sparta.
Want Sparta kan niet zonder Lauwitsen.
Als je Heracles zag, dan ga je dat in ieder geval heel sterk meteen denken. Die wedstrijd tegen
Want Brim moet hem dan vervangen in de spits.
Ja, een andere type.
Ja, nou, die moet je meer gebruik maken van zijn snelheid toch ook, hè?
Ja, dat is meer een speler die het moet hebben van zijn diepgang. Dat is een jongen die vooral met zijn gezicht naar het goal moet komen. Ik denk gewoon technisch wat minder balvast. Lauritsen is een echte target man. Dus dat is ook iemand die je kunt gebruiken als escape. Op het moment dat er wat hoger druk wordt gezet. Die wint zijn kopduels en van daaruit kun je doorvoetballen. En Brim is gewoon een jongen die je vooral, wat ik zeg, met gezicht naar het goal moet krijgen. De diepte in moet sturen. Dan wordt er net wat anders verwacht van de 10 jongens om hem heen. Ja. En je merkt gewoon dat wennen is.
Ja, even zoeken nog. Wel knap hoe Metinho de rol van Kitolano invult, hè?
Ja, want dat zijn toch big shoes to fill. Ik vind Kitolano echt vorig seizoen ook al echt een van... ik mag het van Harry van der Laan niet meer zeggen... maar echt een van de sterkhouders van Sparta.
Dat mag je van Harry niet meer zeggen.
Harry houdt niet van het woord sterkhouders. Dus hij zit er nu niet, dus dan durf ik. Anders was ik er niet meer tussen gekomen. Ja. Maar over Metinho ging het.
Deze pool, ja.
Als je hem vervangt en je mist hem vervolgens niet... dat is misschien wel het grootste compliment wat je... Hij vult het wel anders in. Ik vind hem net wat technisch begaafder. Vind ik Metinho nog net iets meer naar voren gericht ook. Maar hij maakt wel een goede indruk.
Ja, Sparta heeft een nieuwe speler al aangetrokken voor volgend seizoen.
Ja, dat is Mike Klein. 19-jarige middenvelder heeft de jeugdopleiding van Feyenoord doorlopen. De laatste jaren ook in de voorbereiding steeds met het eerste wel meegegaan. Bijvoorbeeld op trainingskampen. Ik denk dat hij net wat fysiek ook tekort komt om echt die stap naar Feyenoord te maken. Want hij doet zijn naam eer aan wat dat betreft.
Nog niet direct de sterkhouder.
Voor Sparta misschien wel. Ook, het is echt wel een technisch verfijnde speler. Maar wat ik zeg, fysiek een beetje... achter. Hij is klein, bedoel ik eigenlijk te zeggen.
Dat kunnen vaak de beste zijn. Mike Klein, dus naar Sparta. Belangrijkste Rotterdamse eredivisiewedstrijd. Wat is er?
Vaak de sterkste, hè? De kleinste.
Rap. Ja. De belangrijkste eredivisiewedstrijd is vanavond al, Geert. Tussen jouw club Excelsior en FC Volendam. Gaat Excelsior bestand zijn tegen de druk?
Dat is een...
Ik loop de vraag.
Dus weet je, sommige dingen zijn niet te voorspellen. Alleen wat ik wel weet is dat... Als Excelsior vanavond die wedstrijd verliest... dan denk ik dat het mentaal dusdanig getikt zal zijn... dat ze daar moeilijk nog op gaan komen. Want volgens mij hebben ze ook nog... als ik naar het programma van Excelsior kijk...
Dat heb ik even bijgehaald.
Volgens mij Feyenoord uit, Ajax uit.
NEC en Heracles. Dan zou je onder normale omstandigheden denken... dat je tegen Heracles een fatsoenlijk resultaat kunt halen. En tegen de rest?
Precies.
Lastig.
Precies. Dus ik denk dat er vanavond dat ze alle kanonnen, want die gebruiken ze wel eens op Woudestein.
Nou ja, ze hebben gezegd, ze hebben echt veel gesprekken gevoerd de afgelopen week vanwege die belabberde vertoning in PEC Zwolle. Ook omdat daar gewoon een gebrek aan intensiteit was. Ja, dat kan natuurlijk niet in deze fase.
Nee. En dat is waar we het vaker over gehad hebben. Kijk, op het moment dat iets minder druk op de ketel staat, dan dat zagen we in het eerste seizoen zelf, is het af en toe lekkere jonge, frivole ploeg. Niet al te veel ervaring, maar wel jongens die willen voetballen en durven te voetballen. En nu staat de druk op de ketel. Volendam staat natuurlijk 3 punten achter op Excelsior. Excelsior heeft Excelsior heeft natuurlijk wel een veel beter doelsaldo. Ik denk dat als Volendam eroverheen gaat, dat zij het momentum aan hun zijde gaan krijgen. Ja. En dat Excelsior eigenlijk rechtstreeks gaat degraderen, dat denk ik.
Het is wel zoekende naar oorzaken. Bij Excelsior wordt wel veel omheen gedraaid. Het is één overduidelijk ding. Dat is die enorme blessuregolf die er dit seizoen is. En bij clubs in deze regionen, dan kom je daar niet mee weg. Daarvoor heb je niet zoveel kwaliteit in de breedte. En dat is natuurlijk het hoofdprobleem. Dus wel weer wat lucht wat dat betreft. Gelukkig bij Excelsior erbij met een paar spelers die...
Spelers, niet de minste, hè?
Zagre, weer terug. Die gewoon een goed seizoen natuurlijk heeft. De Parrot, die nu weer kan spelen met Agarfield. Dus die al weg was, merkte je dat ook. El Yacoubi, die weer klaar is voor basisplek. Ja, dat scheelt voor een club onderin natuurlijk wel even als je 3 uitgesproken basisspelers...
Met die jongens hebben ze gewoon best wel aardige resultaten gehaald. Dus uiteindelijk is het... Kijk, je kan natuurlijk heel veel praten en daarover hebben, over waar het nu allemaal misgaat. Maar uiteindelijk gaat het wel over kwaliteit.
Er is dus veel gesproken de afgelopen week, na die nederlaag bij PEC Zwolle. Maar het gesprek ging ook over die vele afwezigen waar Excelsior de laatste weken mee te kampen heeft.
We zijn inderdaad zeker, hebben we goede gesprekken over gehad. En zeker een aantal factoren duidelijk voor ons intern. Dat blijft ook altijd intern. Maar het is dus ja, voor mij voor het eerst ook meemaken. Ik ben best wel een trainer die voorzichtig is op een bepaalde manier. En over de wedstrijd heen kijkt. Dus ik heb zelf ook nooit te maken gehad met dit soort aantal blessures. Dus daar kan je best wel 4-5 factoren opnoemen. Maar er zit ook nog altijd een stukje aanname bij. Je kunt nooit helemaal bewijzen waar het precies aan ligt. Het is inderdaad vooral een mix van wat echt gelijktijdig is gekomen met elkaar. Van wat kleinere en wat grotere dingen. Wat een beetje een sneeuwbaleffect heeft veroorzaakt. Als klein voorbeeld maar te noemen. Ja, het trainingskamp viel helemaal in water. Dus daar werd in het begin best wel naar gekeken. Daardoor hebben we een aantal blessures opgelopen. Nou ja, dat kan natuurlijk. En zo zijn er nogal dingetjes te benoemen. Dus ja, dat is wel iets wat aandacht heeft. Maar ja, op dit moment kunnen we daar niet zoveel mee. Dus op dit moment hebben we een stuk fittere selectie. Sacré terug, Perre terug, Yacoubi terug. Dus dat is wel heel prettig.
Ja, natuurlijk vol vertrouwen en met een goed gemoed richting die wedstrijd vanavond. Maar ja, laatste 11 wedstrijden niet gewonnen, Geert.
Dat klonk wel enigszins mysterieus.
Waarover?
Nou, over het feit dat er een aantal oorzaken die dan intern bleven.
Ja.
Nou ja, weet je.
Dan gaan we er waarschijnlijk ook niet achter komen als het intern blijft.
Het klinkt wel heel mysterieus.
Ja, nou ja, maar het blijft natuurlijk wel een beetje een raadsel hoe je met zoveel
geen seksuele mensen over de grens gegaan.
Nee, hij heeft het toch over een sneeuwbaleffect. Als je al een wat kleinere selectie hebt en dan vallen er een paar weg. Ja. En daarna moeten anderen eigenlijk nog net wat langer spelen of wat meer spelen dan normaal gesproken verantwoord was. En dan krijg je daardoor de volgende blessure. Ja, dan ga je van het een in het ander. Dat
nogmaals.
Heb je wel vaker bij clubs, zeker met niet zo'n brede selectie.
Hey jongens, en er is nog wel een probleem dat nog wel even aanhoudt bij Excelsior.
Oh.
25% van de tegendoelpunten, 16 van de 64.
Aan de corner.
Dat is veel. Ja, ik bedoel, we constateren het al langer, maar het houdt maar niet op.
En daar hebben we het al een paar maandjes, paar maanden over.
Hoe kan het dat ze het toch niet onder controle krijgen?
Nou, uiteindelijk gaat het ook in het hoofd van die jongens zitten. Nou moet ik wel zeggen dat Excelsior niet de meest grote spelers heeft.
Ja, ik wil net zeggen. Als je, kent
als je, mijn, als je gewoon eens even vanuit de achter naar voren gaat. Buitenspelers, jongens op het middenveld. Mm-hmm. Nou, Jocks, Goudmijn. Baas is misschien nog een van de langere. Weet je, die jongens, die spitsen die niet spelen. Parrot of Agraviotis zijn er lang, die spelen niet.
Nee.
Dus daar zit je sowieso
weg,
mee.
Hè? Dat scheelt het.
Ja, nee,
niet.
Precies. Maar weet je, die zijn er niet.
Nee.
En uiteindelijk zie ik wel dat ze ook in het... Het is wel iets minder geworden. Maar met die corners, vooral die directe corners... Ik zie ook echt wel dat ze wat anders gedaan hebben met het bezetten van de palen. Je ziet eerst een paar spelers daar staan. En dan op het moment dat die bal komt, dan lopen de 2 spelers naar achter naar de palen toe. Dus daar hebben ze wel wat in gedaan om alsnog wat ballen eventueel weg te halen. Maar Tegenstanders gaan natuurlijk ook weten, hè? Want je ziet dat tegenstanders namelijk ook allerlei varianten tegen Excelsior eruit gaan gooien. Want die denken natuurlijk, oh, Excelsior staat helemaal klaar. Nu moeten wij een variant, want daar staan, ja, ze,
daar
zijn
daar
ze,
staan ze alweer niet voor klaar.
Daar staan ze niet voor klaar.
Het is de meest interessante Rotterdamse Eredivisiewedstrijd die we gaan krijgen. Vanavond dus al Volendam, ook wel best wel opgeleefd. Hè? Gewonnen van de RKC, punt tegen Feyenoord. We gaan het allemaal zien vanavond. Dankjewel, Mario Pilaten. Graag weer tot de volgende keer. Dennis, wordt het nu leuker hier of maandag bij Bo?
Bij jou vind ik het altijd leuk. Als ik daar zit, dan zeg ik wat anders.
Ja, ja, zo ben je dan ook alweer. Maar ik vond het fijn dat je er weer was. Ja. En tot volgende week. Geert, nog een wedstrijdje fluiten? Of ga je alleen maar fluiten?
Nee, ik heb morgen, morgen gecanceld.
Ik ga een marathon lopen.
Ja, nou,
ik ga geen risico nemen morgen dat ik geblesseerd ga. Dus ik heb vorige week mijn laatste wedstrijd voor de marathon in Zwolle gefloten. En volgende week ben ik in de buurt. Moet ik in de buurt fluiten.
Welke dan?
Op Varkenoord.
Oké. Nou, heel veel succes met de Rotterdam Marathon. Komende zondag. En we gaan je natuurlijk in de gaten houden. Laat even je startnummer weten. Dan kunnen we dat allemaal zo volgen.
Ja. Zal ik aan de jongens boven geven?
Toi.
Hoop tweeën. Er zit een hoop tweeën in.
Oké, nou, einde uitzending. We zijn er maandag weer. Graag tot dan. En een goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Kia de Beer en Reisbureau Buitenlandse Zaken.